Goedemorgen allemaal. Wij zitten als gemeente eigenlijk in een korte serie van een aantal diensten, waarin we stilstaan bij onze tweede geestelijke pijlers. Ja, als je kijkt naar de VBG, dan verlangen we ernaar dat onze gemeente eigenlijk meer en meer wordt gekenmerkt door vier geestelijke pijlers. Er zijn vier dingen waar het hier om draait. En de allereerste, ik zou kunnen zeggen de allerbelangrijkste, is intimiteit met God. We hebben ook het najaar een prekenserie over gehad. Staat ook centraal in het dag- en nachtgebed wat nog steeds doorgaat. De tweede pijler, en daar zitten we nu in een serie van 3, 4 preken, is persoonlijke vorming. En vanuit die persoonlijke vorming is de derde pijler, gaan we dit jaar nog bij stilstaan, omzien naar elkaar. We verlangen ernaar dat we een gemeente zijn, hoe groot ook, waar we omzien naar elkaar. Waar iedereen zijn plek heeft, waar iedereen zich gezien weet, zich gekend weet. Waar we samen optrekken om, zoals het woord dat zo prachtig zegt in Efeze, door ons aan de waarheid te houden, ook een stuk persoonlijke vorming, een stuk intimiteit met God, en elkaar lief te hebben, omzien naar elkaar, zullen we samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is, Christus. Dat is een diep verlangen wat we hebben. Maar we verlangen er ook naar dat we geen gemeente zijn die het heel gezellig heeft hier, dat we lekker kerkje spelen, dat we het goed hebben samen. De vierde pijler, ook zo belangrijk, is gericht op de wereld. We verlangen daarna ook een gemeente te zijn met de blik naar buiten. We hebben goed nieuws. We geloven dat we het beste nieuws hebben van de hele wereld. En we geloven dat dat nieuws is voor stad en omland. En daarin willen we ook uitstappen en uittreden. Dus de vier pijlers, we zitten nu in persoonlijke vorming. Theo heeft daar 2 weken geleden over gesproken. En ik wil even terug naar de kern van zijn preek. En eigenlijk de sleutelverzen waren verzen uit Johannes 7. En ik wil vers 37 tot 39 nog even opnieuw lezen. Johannes 7, er staat in vers 37. Op de laatste dag, het hoogtepunt van dat feest, dat is het loofhuttenfeest op dat moment, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest, die zij die in hem geloofden, zouden ontvangen. Het loofhuttenfeest en Jezus, in een heel hoofdstuk onder hoogspanning. En op de achtergrond dat beeld uit Ezechiël 47 van die stroom van water uit de tempel. En tijdens dat loofhuttenfeest, de priester die uiteindelijk een gouden kruik met water uitgiet naast het brandofferaltaar, wat dan stroomt naar de tempelbeek Kidron. Mag helemaal vergeten, maar best mooi. Maar uiteindelijk is dat ook, dat beeld van Ezechiël 47 en dat water dat dan stroomt, uiteindelijk ook een herinnering, een gedenksteen om terug te denken aan die periode waarin het volk Israël in de woestijn was en God uiteindelijk water gaf in de woestijn, uit de rots. En tegelijkertijd is het ook een vooruitkijken, dat uitgieten van het water, vooruitkijken naar die stroom van heil, die stroom van zegen, die stroom van welzijn die zal komen. Uitzien uiteindelijk ook naar de Messias. Dat zit allemaal in de viering van dat loofhuttenfeest. En dan is daar Jezus, die duidelijk maakt dat Hij uiteindelijk de vervulling is van dat stromende water. Dat Hij degene is die daadwerkelijk geestelijke dorst kan lessen. Dat Hij de Messias is. En dat als we tot Hem komen, als we tot Jezus komen, als we Hem ook aanvaarden in ons leven, ja, dat er dan rivieren, dat er dan stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Fris water. Stromend water, rein water, levend water. Wat een heerlijk beeld, hè? In tegenstelling tot stilstaand. Vaak dus ook troebel water. Nee, Jezus wil dat de stromen van levend, rein, fris water uit ons stroeien. Stromen. En die stromen van levend water, die betreffen de zegeningen van de Heilige Geest. Hè, die we allemaal ontvangen. Als we in Jezus gaan geloven, dan ontvangen wij allemaal de Heilige Geest in ons. En stromen van levend water die van daaruit ook uit ons vloeien. En dat is belangrijk dat er daar staat. Het is niet stromen van levend water die in ons stromen. En als we vol zijn, dan stroomt dat wel door. Nee, stromen van levend water die uit ons vloeien. Tot zegen van de ander. Zoals Theo het ook verwoordde. Ja, zoek geen zegen, maar wees een zegen. En dan stroomt het uiteindelijk uit jou. En het is zo heerlijk als dat gebeurt. Het is zo heerlijk om te ervaren dat het stroomt. Want als het stroomt, dan lijkt het ook wel alsof het vanzelf gaat. En laatst had ik het 6 weken lang. 6 weken lang dat het gewoon stroomde. Dat het wel leek alsof alles vanzelf gaat, dat ik overal doorheen wandelde en neuriede, bij wijze van spreken psalmen zingend. Het leven was voor het leven, ontving ik, ik kon geven, ik kon er zijn, het stroomde. Het ging als vanzelf. En je mag het navragen bij Claudia, mijn vrouw. Ze zou zeggen, ja, het was 6 weken, want ze zegt ook, ja, ik weet ook wanneer het minder werd. Want dat merk je dan uiteindelijk ook weer, dat het minder gaat stromen. Van, oh, het waren 6 weken heerlijk, ook voor haar. Maar uiteindelijk werd dat toch minder. En dat klopt, want ik liet het eigenlijk beetje bij beetje weer wegroven uit mijn leven. Door ontmoediging. Door even te veel te zien om de omstandigheden en te weinig om de Heer. Door leugentjes die daar omheen kwamen te zitten. Ook over mijn identiteit. Te weinig even echte Arjan-tijd met de Heer. In plaats van mijn prima werkrelatie die ik met hem heb, zou ik bijna zeggen. En ik was weer een beetje op de weg terug toen Theo sprak over Johannes 7. Dat rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En ik dacht, oh. Het raakte me diep. Ik denk, ja, dat was het. Dat was precies wat er gebeurde. Wat er stroomde die 6 weken lang. En ik wil dat het opnieuw gaat stromen zoals het toen stroomde. En ik verlang dat het nog meer gaat stromen. Dat het nog uitbundiger gaat stromen. En dus ging ik 2 weken geleden tijdens de dienst bidden. Ik zei, Heer, ik verlang naar dat het opnieuw zo gaat stromen. Dat het opnieuw uit mijn binnenste zal vloeien. En dat anderen erdoor geraakt en gezegend mogen worden. Doe het in mij. Doe het in mij, Heer, door uw geest. Zoals het woord er ook over spreekt. Hier ben ik. En Heer, spreek ook. Zijn er blokkades? Zijn er leugens? Is er zonde in mijn leven geslopen, waardoor het is gaan stoppen met stroom? Wat is het, Heer? Wat klopt er niet in mijn focus, dat het uiteindelijk is gestopt? Wilt u me openbaren? En wilt u door het werk van de geest maken in mij, dat het weer opnieuw gaat stromen, zoals het nog nooit gestroomd heeft? En dat is het werk van de geest, waar Jezus in Johannes 7 ook aan refereert. En ook als we het hebben in de VBG over die pijler persoonlijke vorming, ja, dan willen we ook benadrukken en duidelijk maken dat het bovenal een werk is van de Heilige Geest. Dat we niet een mooie cursus voor je hebben van hoe word ik een beter dit of hoe groei ik in dat. We kunnen allemaal wel vaardigheden aanleren. Maar ten diepste groeien we het meest in alle facetten als de Geest alle ruimte krijgt in ons. Daar zullen we het vanochtend ook over hebben. En dan is het belangrijk om te stellen dat de geest zowel een persoon is als een kracht. Als je de Bijbel bestudeert en je gaat alle teksten belangrijk over de Heilige Geest, dan zie je dat hij een persoon is. Want hij onderwijst, hij bemoedigt, hij spreekt, hij doet zoveel zaken, hij getuigt, hij troost, hij vermaant, hij helpt, hij overtuigt. Je kunt hem ook bedroeven. Allemaal zaken die horen bij een persoon, de Heilige Geest als persoon. En tegelijkertijd is de Heilige Geest ook een kracht. Hij is de kracht die in ons werkt, zegt Efeze. En Jezus zegt ook in Handelingen 1, vers 8, ja, als de geest over u komt, dan zult u kracht ontvangen. Dus de Heilige Geest is een persoon, maar hij is ook een kracht. En dat is een belangrijk onderscheid. Als persoon woont de Heilige Geest in ons. Hij woont niet in meer of in mindere mate in ons. Hij heeft gewoon zijn woning in ons. Als wij tot geloof komen in Jezus, als we hem aanvaarden als onze verlosser, als de Heer van ons leven, dan krijgt de geest inwoning in ons. Punt. Het is gewoon gehuurd, klaar. Dat is een feit. Maar tegelijkertijd kan de Heilige Geest als kracht wel in meer of mindere mate in ons werken. En stroom. Dus we hebben niet alleen maar de inwoning van de geest nodig, maar we hebben ook de volheid van de geest in ons nodig. En dan gaat het dus niet om een kabbelend beekje, maar dan gaat het over die stroom van levend water die uit ons binnenste vloeit. Het werk van de geest, het werk van de kracht van de geest ook in ons. En in dat alles, en dat is zo belangrijk om te stellen, zeker als we het hebben over de Heilige Geest, draait het uiteindelijk allemaal om Jezus. Het is nooit de bedoeling om de geest apart te zetten van de Vader en de Zoon. Het draait bij de geest uiteindelijk allemaal om Jezus. Waartoe is hij op aarde? Om mensen uiteindelijk te leiden tot Jezus en ze meer en meer op Jezus te laten leiden. Waarvoor geeft hij het gaaf van de geest? Voor de opbouw van het lichaam van Jezus, de gemeente. Het draait bij de geest om Jezus. Dus willen we meer van de geest? Prima. Heerlijk. Als het maar betekent dat we ten diepste verlangen naar meer van Jezus in ons en door ons. In 2 Korinthe 3 staat het ook zo ongelooflijk mooi verwoord. Ik lees door de versen 16 tot 18. Maar in de versen daarvoor zet Paulus eigenlijk de wet van Mozes tegenover de geest en het werk van de geest. En dan zien we in vers 16. Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, de Heer Jezus. Nee, sorry, dat is helemaal niet de Heer Jezus. Dat zien we in het volgende vers. Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier van de wet, weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen, die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. En dan gaat het wel over de Heer Jezus. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Oh, wat verlang ik daarnaar. Voor mezelf. Voor ons. Voor de mensen om ons heen. Dat we meer en meer worden veranderd naar de luister van dat beeld van Jezus. En ja, wat is dan de luister van de Heer? Nou, dat is niet in woorden te pakken. Dan gaat het om de eer. Dan gaat het om de glorie. Dan gaat het om de aanwezigheid, om de majesteit, om de grootheid van de Heer Jezus. Zijn heerlijkheid. En je kunt er ook het woord schoonheid aanplakken. De luister van de Heer gaat ook om de schoonheid van Jezus. Dat we ons meer en meer in hem verdiepen, omdat hij zo prachtig is. Omdat hij zo krachtig is, omdat hij zo machtig is. De luister van de Heer is dat hij de allermooiste, dat hij de allerboeiendste persoon is op hemel en op aarde. En dat daarom Jezus al onze eer, al onze aanbidding meer dan waard is. Amen. Oh, amen. Ja. En bij mij leidt dat tot gebed. Als ik dan zo deze verzen lees en op mijn inlaat werken, denk ik, oh, Heere Jezus, uw luister, uw glorie, uw machtige majesteit, willen we meer en meer leren kennen en meer leren zien. En wilt u ons door uw geest leiden als we proberen te kijken, als we meer en meer proberen te ontdekken wat die luister van de Heer is. Dat u, Heere Jezus, voor ons meer en meer gaat schitteren. En dat daardoor wij zelf uiteindelijk ook meer en meer gaan schitteren. Voor u en door u. Ja, uit het gedeelte uit 2 Korinthe wordt ook heel duidelijk dat het de geest is die in ons wil bewerken. Dat ook wij die heerlijkheid gaan weerspiegelen. Maar, en dat is cruciaal, de geest bewerkt dat in ons vanuit ons aanschouwen van de Heer. En dus eigenlijk is dat een hele belangrijke constatering. Waar wij ons op moeten focussen is eigenlijk het aanschouwen van de luister van de Heer. Wij zouden veel tijd moeten besteden aan Jezus. Aan wie Hij is. Aan het zijn in zijn aanwezigheid. Aan het verdiepen. Gewoon in zijn grootheid, in zijn majesteit, in zijn glorie, in zijn heerlijkheid. En al die fantastische termen. En terwijl wij Jezus aanschouwen, zullen wij ondertussen meer en meer en meer door de geest worden veranderd naar zijn beeld. Dus wij hoeven niet heel erg bezig met te zijn met die geest en doe dit en allerlei processen. Wij hebben de belangrijkste prioriteit liggen bij Jezus. Bij het bezig zijn met de luister van zijn beeld. Als we dat meer en meer aanschouwen, dan zal ondertussen de geest ons meer en meer dat beeld laten weerspiegelen. En hoe heerlijk is dat? En daarom vloeit persoonlijke vorming, ook als we dat hebben als pijler, vloeit eigenlijk voort vanuit die eerste pijler, intimiteit met God. We gaan geen kant-en-klaar cursusjes organiseren over hoe doe je dit en hoe groei je dat. Nee, het komt voort vanuit intimiteit met God zelf. Vanuit het zijn, eigenlijk in zijn aanwezigheid. En daarom uiteindelijk ook omdat God dat geeft, zijn we ook doorgegaan met dat dag en nacht gebed. Ik zou zeggen, maak daar ook gebruik van. Ja, ook voor komende week zijn er best nog gaten in het rooster. Nou, we gaan helemaal niet knapachtig bezig om per se dat rooster gevuld te krijgen. Maar zie het wel, hey, er zijn komende week nog kansen. Kansen voor mij om een uur of meer alleen met de Heer te zijn. In een ruimte die daarvoor apart is gezet, die daarvoor is ingericht. Ik zou zeggen, kijk op het rooster en als je denkt, ja, dat is een plek waarin ik merk dat dat voor mij werkt. Nou, maak daar ook de komende tijd gebruik van. Maar het doel van de geest is dan niet dat wij een koninkrijk van de geest gaan bouwen of zo. Het doel van de geest is dat wij meer en meer op Jezus gaan lijken. Dat we meer en meer worden veranderd door de luister van zijn beeld. Nou, hoe doet de geest dat dan concreet? We willen wel een beetje concreter worden natuurlijk, ik ook. Nou, het eerste is, hij wil het karakter van Jezus meer en meer in ons weerspiegelen. En dat doet hij zeg maar via de weg van de vrucht van de geest. Kernwoord, liefde. Dus hij wil het karakter van Jezus in ons weerspiegelen door de vrucht van de geest. En als tweede wil hij ook de daden van Jezus in ons uitwerken. Dat doet hij door de gaven van de geest. Zodat wij op Jezus gaan lijken. In karakter, maar ook in woord en daad. Dat is wat de geest in ons wil uitwerken. En denk ik, even testje. Stel dat we zouden mogen kiezen. Stel dat ik gewoon hier een knop op het podium heb. En ik zeg van, joh, het is onze lucky day. Vandaag zeg maar heb ik hier gewoon een beperkte hoeveelheid, maar wel een mooie hoeveelheid extra vrucht van de geest. Die je zomaar gewoon de zaal in vliegt. En ik heb daar een knop zeg maar extra gaaf van de geest. Waar zou jij op dit moment voor kiezen? Gewoon vanuit waar je nu bent. Oh, ja, ik verlang naar meer van de vrucht van de geest in mijn leven. Verlang dat ik meer het karakter van Jezus ook in mij zichtbaar word. Want ik heb nog wel wat haken en ogen. Of zeg je van nou, allemaal prima en aardig en een karakter. Ik ben best onderweg. Ja, wat processen. Ja, joh, die gaaf van de geest, daar wil ik ook meer van. Als je moet kiezen. En de geest wil het in ons allemaal uitwerken. Dus relax, het komt allemaal goed. Het zit allebei in het pakket. Maar stel dat je nu zou moeten kiezen. Waar zou je hard naar uitgaan? Wie zegt van, ja, ik wil wel meer van de vrucht van de geest? En wie zegt, ik wil wel meer van de gaaf van de geest? Mooi. De knoppen zijn er niet. Dat wist hij wel, ja. Nou, we kunnen er wel voor bidden, zeg ik dan heel geestelijk. Maar, en dat is mooi. En dat zijn geen foute antwoorden, allebei is goed. Maar het is wel goed ook voor ons allemaal om te zorgen dat we ook daarin wel de goede focus hebben. En ik denk dat de Bijbel daar heel mooi over spreekt, dat Paulus daar heel mooi over spreekt in 1 Korinthe. 1 Korinthe is een bijzondere brief, hij reageert op de gemeente, want we lezen in hoofdstuk 1 dat er een gedoe is in de gemeente, dat er partijschap en oneenigheid is, en dat besteedt hij 6 hoofdstukken aan. En dan lezen we in hoofdstuk 7 vers 1 van 1 Korinthe, dat Paulus zegt, dan nu over hetgeen gij mij geschreven hebt. Dus dan nu over de vragen die u mij gesteld hebt. Van, die Korintiërs hebben vragen gesteld aan Paulus, en dan gaat hij beantwoorden. En zo zien we ook in hoofdstuk 12 vers 1, dan nu over de gaaf van de geest. Dus Paulus die heeft allemaal vragen gehad vanuit de Korinthe van, Paulus, je bent hier geweest, gemeente gesticht, mooie preek allemaal, maar hoe zit het nou precies met die gaaf van de geest? Want het gaat nog niet goed. Ja, we hebben ze, zeg maar, we zijn ermee aan het werk, maar ergens ontstaat er ook allerlei onrust. En weten we ook niet zo goed hoe we er nou in de diensten mee om moeten gaan, tongentaal en profetie, en hoe moet het nou eigenlijk een plek hebben, Paulus? Dan zie je dat Paulus daar 3 hoofdstukken voor neemt om daarop te antwoorden. Hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 gaan eigenlijk bijna volledig over de gaaf van de geest en ook dat opbouwen van de gemeente. Maar we zien daartussen, en Paulus is nooit iemand van zomaar, daartussen zeg maar staat dat majestueuze hoofdstuk 13 over de liefde, wereldliteratuur. En in dat Paulus alleen al met het ertussen zetten, want logisch is om gewoon 2 blokken te doen. 12 en 13 is gewoon gaven en dan nog even liefde. Of eerst liefde en dan gaven. Nee, hij zet het ertussen. En daarmee communiceert hij iets. In 1 Korinthe 12, het laatste vers, vers 31, zegt hij. Richt u op de hoogste gaven. Dus ook groep die zei, die knop, prima. Je mag je richten op de gaven. Je mag ervoor openstaan dat God die gaven in je uitwerkt. Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Hogerder, zeg maar. 13 vers 1. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen. De geestelijke taal, de geestelijke gaaf van tongentaal. Maar had ik de liefde niet, de eerstgenoemde gaaf van de geest, vrucht van de geest, de eerstgenoemde vrucht van de geest liefde, Had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave, de geestelijke gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof om bergen te verzetten. Ja, maar had ik de liefde niet, ik ware niets. En dat gaat zo nog door. En ik denk dat we wel kunnen stellen, ook in de Bijbel, liefde, en eigenlijk ook wel karakter, gaat boven gaven. We kunnen beter een karakter hebben wat heel veel weerspiegelt van de Heer Jezus, met misschien nog maar weinig uiting van de gaven van de geest, dan dat wij veel bezig zijn met de gaven van de geest, maar ons karakter nog ook zoveel haken en ogen heeft. Want daar zien we in de christelijke wereld heel veel mee misgaan. Focus op gaven, focus misschien ook wel op afzonderlijke gaven, terwijl uiteindelijk, waarom gaat het mis als het misgaat rondom gaven van de geest? Bijna altijd, niet zozeer vanwege de gaven zelf, maar wel vanwege het karakter van mensen die daar uiteindelijk in vastlopen. Of uiteindelijk daar misschien soms wel zomaar een stuk ego bij hebben, dat bijna mijn gave wordt. Dus de Bijbel zegt van, focus je allereerst op de vrucht van de geest. En die gaven die zitten vol in het pakket. Ja, dat zit in de gereedschapskist, dus die mogen ons naar uitstrekken, streef naar de hoogste gaven. Maar laten we wel ook bovenal bezig zijn met karakter. Want daardoorheen uiteindelijk wordt Jezus ook heel krachtig zichtbaar. Oké, laten we concreet kijken naar het werk van de geest in jou en in mij. Dus het eerste is de vrucht van de geest in mensen uiteindelijk, in jou en mij, het karakter van Jezus meer en meer weerspiegelen. Want het karakter van Jezus laat zich kenmerken door de vrucht van de geest, zoals we die lezen in Galaten 5. En daar staat, Galaten 5 vers 22, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. En wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht, alle begeerte aan het kruis geslagen. Maar wanneer de geest ons leven leidt, ja, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. 9, je zou kunnen zeggen, karaktereigenschappen van Jezus. De vrucht van de geest. En doe nog even een test. Is hier toevallig iemand, of zijn hier heel veel mensen, dat zou natuurlijk zomaar kunnen, dat lijkt me heel bijzonder. Is hier iemand die al volledig wordt gekenmerkt door al deze 9 karaktereigenschappen? Dus wie is er al continu, ook belangrijk, continu vol van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing? Wie oh wie? Ik heb uw hand niet gezien, zeggen we dan. En dat maakt duidelijk dat dat ook niet iets is wat pas boem gebeurt in ons leven. Dat als we tot geloof komen, dat er even een snelle karakterfix is. Dat er even wat pas boem ervaringen zijn, dat we opeens dan vol zijn van deze eigenschap. Nee, het tot uiting komen van de vrucht van de geest, het meer en meer op Jezus gelijke karakter, is een proces. Is het eigenlijk een levenslang proces. En we kunnen nooit zeggen van ja, nu is dat helemaal klaar. We zullen ons leven lang uiteindelijk geschaafd blijven. En ons leven lang nog verder kunnen groeien in meer liefde. In meer vrede, in meer zachtmoedigheid, in meer geduld, vriendelijkheid. Al die andere zaken waar het dan om gaat. Het is een proces. Ja, maar hoe werkt dat dan? Wat is dan ons aandeel erin? Wat kunnen wij dan doen? Nou, niet zoveel. Eigenlijk. Want de kern is dat wij ruimte geven. Dat wij de geest ruimte geven om dat echt in ons uit te werken. En dat is geen flauw antwoord. Dat is niet simplistisch gesteld. Van ja, je moet God gewoon ruimte geven, dan gaat hij het wel doen. Het is het moeilijkste wat er is. Om er ruik voor te kiezen dat hij alle ruimte in ons leven krijgt. Want het betekent dat we uiteindelijk de regie echt uit handen geven. Het betekent dat we echt tijd maken voor hem. Het betekent dat we echt grondig studie maken van zijn woord. Ook in het zoeken van richting in ons leven, dat ook zijn woord daarin mag spreken. En misschien wel bepalend mag zijn in de keuzes die voor ons liggen. in keuzes die we maken, of in manieren van reageren op situaties die opeens op ons pad komen. Het betekent ten vierde dat we echt in gebed intens zoeken naar zijn spreken. Naar wat hij in ons leven wil zeggen. In jouw leven en in mijn leven. En de belangrijkste les die ik hierbij in de Bijbel bij heel veel personen zie terugkomen. En die ik ook in mijn eigen leven enigszins heb geleerd. Is dat karaktervorming vooral plaatsvindt in periodes of in momenten van tegenslag. Van moeite, van pijn, van teleurstelling, van ziekte, tegenstand kan er soms ook zijn. Dat zijn de gouden momenten als het gaat om de vorming van ons karakter. Wil je dat de geest je karakter vormt? Nou, ik zou zeggen, omarm dan de crisis in je leven op het moment dat die komt. Ik zeg niet, creëer de crisis in je leven als je wil groeien in karakter. Als het op je pad komt, omarm het. Omarm het. Want daardoorheen uiteindelijk kun je de grootste groei maken. En vroeg of laat, zonder uitzondering, worden we allemaal geconfronteerd met tegenslag of crisis in ons leven. Grote, kleine, we hebben er allemaal mee te maken. En er kunnen twee dingen gebeuren. Een crisis kan ons beschadigen. Een crisis kan ons bitter maken. Of een crisis kan wel zijn als we de goede dingen daarin doen, beter maken, mooier maken, vormen en meer op Jezus te gaan lijken. En ik zei net dat de kern van karaktervorming door de geest, dat het ruimte geven is. Nou, dat betekent dus dat in periodes van tegenslag of van moeite, dat het de kunst is om die dingen te doen die ik dus net opzomde. Dat als je dan opeens in zo'n situatie zit, soms kortstondig, soms langdurig, maar dat we dan dus echt de regie uit handen geven. Dat we die tijd maken met hem. Dat we leiding zoeken ook in zijn woord. Maar dat we ook leren om stil te zijn. Heer, wat wilt u zeggen? Heer, wat vraagt u van mij in deze situatie? Of Heer, ik stel me op dit moment afhankelijk van u. Want ik zie het niet en ik weet het niet. Maar Heer, wilt u spreken? Nu, in deze omstandigheid die verrot is. Dat we daarmee God de ruimte geven. En ik merk ook, ik ben zelf ook behoorlijk gevormd. In de laatste periode van wat grotere crisis in mijn leven. En de sleutel dat het mij uiteindelijk niet blijvend beschadigd heeft of bitter gemaakt. En had best gekund. Ik ben net zo menselijk als ieder ander. Maar de sleutel dat het mij niet blijvend heeft beschadigd of blijvend bitter heeft gemaakt. Maar dat het mij juist uiteindelijk heeft gevormd. En uiteindelijk heeft verrijkt. En dat ik daadwerkelijk God heb kunnen danken. Achteraf voor die periode. Omdat ik daarin zoveel mooie dingen heb gezien van hem. Zoveel goede dingen heb geleerd. En ik geloof ook dat het mij ten goede heeft gevormd. En het ligt juist in die vier dingen. Dat ik het toen ook keer op keer. En soms dwars tegen mijn gevoel in. Soms dwars tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in. Uiteindelijk wel kon overgeven aan God. Dat ik uiteindelijk, God zij dank, tijd nam. Om echt alles bij hem te brengen. Om leiding te zoeken in zijn woord. En daar waar op een gegeven moment voor mij was, oké, prima Heer, A of B. En dat Heer door zijn woord duidelijk maakte, ik heb eigenlijk C voor jou. En C zat niet in mijn systeem. En C vond ik niet leuk. En C had ik helemaal geen zin in. Maar uiteindelijk ben ik zo dankbaar dat God mij C liet zien in die situatie. En dat ik uiteindelijk ook zeg van Heer, hij bevestigt dat ook nog in de stilte. Hij bevestigt dat ook nog in het bidden samen met andere mensen op dat moment. Dus stel eens even, joh, wil je met ons meebidden in deze crisis? Want we zijn deels ook een beetje vertroebeld geraakt. Willen jullie meezoeken naar leiding? En dat via hen uiteindelijk dezelfde woorden kwamen. En dat ik uiteindelijk kon omarmen van Heer C. Wat heerlijk dat u C geeft. En daar wil ik in wandelen. En uiteindelijk daardoorheen. In de stilte, in het zoeken van leiding in zijn woord, in het zijn bij hem, in uiteindelijk het de regie het handen geven. Ja, Heer, zegt u het maar echt nu. Ik vind het niet leuk, maar zegt u het maar echt. Daardoorheen, die vier dingen, heb ik gemerkt dat het me uiteindelijk heeft gevormd en dat het me niet heeft verbitterd. Dus omarm de crisis als die komt. Maar kies daarin wel voor de goede dingen. Want het gaat niet automatisch, het gaat niet vanzelf. Als je niks doet, als je niks actief bewust doet in deze dingen die ik net noemde, dan zal de kans op bitterheid of teleurstelling of blijvende wonden groot zijn. Dus kies dan proactief voor die vier geestelijke lessen. En als laatste wil ik nog kort stilstaan bij die tweede grote bediening van de Heilige Geest in ons. He, dat hij niet alleen maar het karakter van Jezus in ons wil weerspiegelen door de vrucht van de Geest. Maar dat hij ook ernaar verlangt dat we de daden van Jezus weerspiegelen in ons leven. Door het werk van de Geest, door de gaven van de Geest. He, Johannes 14 vers 12 zegt Jezus, waarachtig, ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. Ik weet niet hoe jullie zo'n vers zien, maar de eerste 10 keer denk ik dat ik hem lag. Dat ik dacht van, Heer Jezus, dat kan niet kloppen. Hoe moet ik dit zien, zeg maar. Ja, dus dan, in het Grieks staat er vast iets anders. Denk aan de eerste instantie nog de eerste 5 keer. Maar nee, in het Grieks staat er niks anders. Jezus zegt, wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik denk, hoe is dat mogelijk? Nou, eerst maar even kijken, weer een beetje analyse van wat deed hij eigenlijk. Nou, hij verkondigde het Koninkrijk van God. En hij maakte op een krachtige manier gebruik van de krachten en de machten die werkzaam zijn in dat Koninkrijk. En dat zie je dan in zijn verkondiging terug, maar ook in zijn wonderen. In zijn daden die hij deed. En een cruciaal gegeven, als je dat gaat bestuderen, maar dat kan toch helemaal niet? Nou, het kan wel. Want Jezus deed al die dingen pas nadat hij uiteindelijk was gedoopt met de Geest. Hij werd gedoopt door Johannes de Dover en toen kwam daar de Heilige Geest daalde op hem neer. Hè, als een duif. Niet dat het een duif was per se, maar dat was het beeld. Dus de Geest daalde op hem neer. En vanaf dat moment dat de Geest op hem neerdaalde, kon uiteindelijk Jezus gaan verkondigen. Kon hij de wonderen en de werken gaan doen. En dan kom ik opeens de conclusie, hé, maar wacht even. Wij hebben precies dezelfde Geest in ons. De Geest die werkzaam was in Jezus, is dezelfde Geest als die werkzaam is in ons. En dus ja, is dit vers waar? Is dit vers daadwerkelijk wat er kan gebeuren? En we hebben zelfs allemaal de Geest in ons. Jezus was ook nog eens gebonden aan plaats en tijd. Maar moet kijken, we zijn hier op dit moment met 800-900 man. 800, 900 keer, zeg maar, allemaal kanalen worden door de Geest dat verkondigen en dat werken kan doen. Dus ja, we kunnen zeker ook samen meer doen dan Jezus deed, die ook vol was van de Geest. Voller dan ons, denk ik, omdat bij hem dat wel allemaal vrij automatisch ging. Maar 900 keer volheid van de Geest maakt dat wij daadwerkelijk in staat zijn om meer te doen, meer te bewerken nog dan Jezus deed. Nou, hoe bewerkt hij dat allemaal? Door de gaven van de Geest. En de Heilige Geest wil niks liever dan dat in ons uitwerken. En eigenlijk is er maar één belangrijke vraag. Dat is de kernvraag voor een discipel. Van ja, wil je ingeschakeld worden? Mag de Geest zijn gaven ook in jou uitwerken? Zodat je dat ook zelf gaat gebruiken, dat opbouw van de gemeente. En daarin kunnen we allemaal hele ingewikkelde dingen doen. We kunnen een gaventest doen. Kan handig zijn, kan helpend zijn, kan richting geven. Maar uiteindelijk is het ultieme wat we hebben te doen, is dat zo'n soort Jesaja 6 gebed. Van, ja, hier ben ik, Heer. Zend mij. Hier ben ik, Heer. Vul mij. Hier ben ik, Heer. Gebruik mij, ook mij, voor de bouw van uw koninkrijk. Met de gaven die u in mij heeft gelegd, of de gaven die u in mij wilt uitwerken vanaf dit moment. Dus de vraag is niet of jij de beschikking hebt over gaven van de Geest. Daar is de Bijbel helder over. Die zijn beschikbaar voor iedereen die gelooft. De vraag is, wil je ingeschakeld worden? Wil je ingeschakeld worden in het bouwen van het koninkrijk van God? En dan gaat het niet om, en dat is niet per se fout, maar we kunnen ook soms zo bezig zijn met onze eigen plannen. Met onze eigen dromen, met onze eigen verlangens, met onze eigen visie op hoe het leven er de komende 20 jaar zou moeten uitzien in ons leven. En het kan best zijn dat dat samenvalt met hoe de Jezus jouw leven ziet. Wat zijn plan is, wat zijn dromen, wat zijn verlangens voor jouw leven zijn. Maar het kan ook zijn dat hij eigenlijk een ander plaatje heeft. Een andere weg. En sta je daarvoor open. Dat hij misschien een hele andere gave in jou wil uitwerken, waar je denkt van ja, dat is niet voor mij. Nou, misschien is het wel voor jou. Sta je gewoon open voor die vraag van, Heer, hier ben ik. En doe maar in mij wat u verlangt om te doen. Tot eer en glorie van uw naam, tot opbouw van de gemeente. Want het is nog wel belangrijk om te stellen, de gaven van de Geest zie je heel duidelijk, 1 Korinthe 12, Efeze 4. Die zijn dan niet los verkrijgbaar voor onze eigen hobby. Of misschien wel voor ons eigen koninkrijkje. De gaven van de geest zijn bedoeld tot opbouw van de gemeente. Dus dat is hoe de Bijbel erover spreekt. Dus we mogen daarmee bouwen. En er is genoeg te bouwen. Er is zat te bouwen. Wij hebben hier fantastisch veel mensen. Honderden mensen die actief zijn gewoon in het bouwen van de gemeente. Het grootste deel van de gemeente is gewoon actief in hun bediening. Maar er zijn ook nog zoveel plekken te vullen. En tegelijkertijd willen we niet gaan leuren met vacatures. Wil je denken, oh, we moeten plekken gevuld hebben. Nee, er zijn nog heel veel mensen waarvan wij geloven dat ze nog op zoek zijn naar een plek in de opbouw van de gemeente. En we verlangen daarnaast dat voor jou geldt om samen met jou op zoek te gaan. Hé, wat is een plek die bij jou zou passen? En we gaan niet vanuit vacature, kramp, uiteindelijk mensen vragen van, oh, kinderwerk, we hebben heel veel kinderwerkers nodig. Oh, het is druk daar en daar moeten mensen bij. Faciliteer en oh, kringleiders kom ik tekort. Dat is een verkeerde benadering, geloven we. We willen graag met jou op reis. He, als het op jou aangaat, om te onderzoeken, joh, wat heeft God in je gelegd? En wat zou een plek in de gemeente kunnen zijn die erbij past, waar ook die gaven uiteindelijk kunnen gaan stromen? Dan zeg je, hey, dat is wat voor mij, maar dat wil ik ook uitnodigen. We zijn net begonnen, één avond met discipelschapstraining, de module over persoonlijke vorming. De eerste twee avonden gaan over zelfstandig aan de slag met Gods woord. Morgenavond, tweede avond, kunt gewoon instromen, geen probleem. Maar vanaf de derde avond gaan we ook dan meer bezig met van, hey, ja, wat heeft God in jouw leven gelegd? Hoe zit het dan met gaven en talenten in jouw leven en het zoeken naar een plek in de gemeente? Dus als je denkt van ja, daar wil ik ook in groeien, in het inzetten. En het is bedoeld voor de opbouw van de gemeente, dus dat bouw mee. Dat kan hier, dat kan in andere gemeenten, maar bouw alsjeblieft in een plaatselijke gemeente. Dan ga dan mee in die reis nog van 6 avonden die er zijn in de discipelstraining. Maandagavond in de oneven weken. Stroom in, zou ik zeggen. En als wij dan er samen zo in slagen om de geest meer ruimte te geven. Dat echt zijn vrucht, karakter van Jezus, meer en meer in ons wordt weerspiegeld. Dat hij ook de gave van zijn geest, waardoor die kracht en die daden van Jezus uiteindelijk ook meer en meer tastbaar en zichtbaar worden. Ja, dan wordt dat beeld van Johannes 7 ook zoveel logischer. Dan zal het ook gaan stromen. Dan zullen er stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Persoonlijk, maar ook als gemeente. En dat is waar we naar verlangen. En dat is waar we ons nou willen uitstrekken als het gaat ook om de pijler persoonlijke vorming. Amen. We gaan zo een lied zingen. More love, more power, more of you in my heart. He, meer liefde, meer vrucht van de geest, meer karakter. En more power, meer kracht, meer van de gaaf van de geest. Meer van u eigenlijk in ons hart. En ik wil je uitnodigen om dat lied ook gewoon te zingen als een gebed. Hij zegt van ja, ik verlang ernaar dat meer gewoon in mij gebeurt. Zing dat lied dan ook echt als gebed naar de Heer van Heer, hier ben ik. En doe wat in mijn leven nodig is. Om te bewerken dat daadwerkelijk dat karakter van Jezus meer en meer ook in mij zichtbaar wordt. En dat de daden van Jezus ook door mij heen meer en meer zichtbaar gaan worden. Dus laten we dat lied zingen als antwoord. Ik wil nog graag bidden en ik wil je vragen om tijdens dat gebed al te gaan staan. Heer Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u uw zoon gaf. En Heer Jezus, wat gaat er diep. Als we ons meer en meer eigenlijk bewust worden van uw luister. Uw heerlijkheid, uw glorie, uw majesteit, uw schoonheid. Uw kracht. Uw macht. Heer, als we daar naar kijken, Heer, en als we dan echt ook onszelf kunnen verwonderen. Dat als wij ons focussen op U, Heer Jezus, dat U tegelijkertijd ook ons meer en meer wilt vormen. Om dat beeld van U ook in ons meer en meer te weerspiegelen. Heer, dan zeggen we, hier zijn we. Vul ons opnieuw, Heer Jezus, met Uw geest. En leid ons in ons dagelijks leven om onze focus steeds gericht te houden op U. Op wie U bent, Heer Jezus. Dat we kunnen nooit verzadigd raken in het zijn bij U. We kunnen nooit verzadigd raken van dat beeld van U, van wie U bent. Heer, leid ons ook in het tijd vrij maken, vrij beuken soms in ons leven. om tijd door te brengen met u. In gebed. In het woord. Met elkaar. En Heer, u weet ook dat we verlangen dat dat gaat stromen, dat Johannes 7, dat het ook echt meer waarheid en werkelijkheid wordt in ons, opnieuw, of nog veel meer dan ooit tevoren. En ik bid ook, Heer, dat als we op dit moment stil worden voor u, dat u spreekt, tot ieder van ons persoonlijk. Heilige Geest, kom en spreek. En u weet wat we nodig hebben, Heer. Of het nou een bemoediging is, of een stimulans, of een kleine richting, of een keuzemoment. Heer, we geven het aan u over en we bidden dat u spreekt door uw geest op dit moment als wij stil worden voor u. Ik voel me gedrongen om toch ook nog een uitnodiging te doen. Namens de Heer Jezus aan mensen die hier zijn. En die ergens wel verlangen naar het leven met Hem. Maar nog nooit hun leven hebben overgegeven aan Jezus. Nog nooit die regie echt uit handen hebben gegeven. En als dat voor jou geldt, dan wil ik je uitnodigen namens diezelfde Heer Jezus. Om dat op dit moment te doen. Om je leven volledig over te geven aan Hem. Zodat Hij jou ook kan vormen, kan vullen, kan voeden. Dat je verzadigd kan raken met zijn beeld. En als er mensen zijn die dat willen, dat ik je vraag om je hand te steken, dat ik met je kan bidden. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. Dank u, Heer, voor deze mensen die zichzelf overgeven aan u. Ik bid, reinig hen. Door uw bloed, Heer Jezus. Vul hen door uw geest. Heer, en brengt u die processen in hen op gang, Heer. Waardoor ze ook uw karakter en uw daden meer en meer gaan weerspiegelen. Maak hen vol van u. Maak hen vol van uw vrede, vol van uw vreugde. Heer, en leid ons, Heer. De eerstvolgende tegenslag die er in ons leven komt. Want misschien zitten een aantal van ons er middenin. Help ons dan elke keer opnieuw om de goede dingen te doen. Heer, om niet verbitterd te raken. Om niet vast te komen zitten in teleurstelling of in pijn. Maar om de weg daar dwars doorheen te vinden met u. Bij u. Heer, opdat we juist ook door de crisissen heen mooier worden. Beter worden. In Jezus' naam. Amen.